Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, het tweede vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 1 tot en met 12. Ik herhaal Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Doch eerst doen we belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 140 en daarvan het laatste vers, Psalm 140. Het laatste vers, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand, de oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna, en Maria de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 tot de versen 7, 8 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7, vers 8 en vers 9. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de evangelisatie in Amersfoort, dus voor het inloophuis en zo. Tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag opnieuw uw aandacht voor het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, de versen 8, 9, 10 en ook het eerste stukje van vers 11. We lezen daar Gods woord aldus. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder dit gedeelte, Jezus is haar ontmoet. Dat staat in vers 9. En dan letten we op drie eenvoudige gedachten. In de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats is dat verrassend. En in de derde plaats maakt dat gaande. Jezus is haar ontmoet, dat is nodig. Want we lezen in vers 8 dat die vrouwen met vrezen en grote blijdschap zijn heen gegaan om de discipelen te vertellen wat de engelen, wat de engel tegen hen heeft gezegd. In de tweede plaats is dat verrassend, want er staat in vers 9 het woordje zie. En dat betekent, let nou op, hier gebeurt iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht. En toch gebeurt het. Een verrassende ontmoeting. En in de derde plaats maakt die ontmoeting ook gaande. Want de heer Jezus zegt, dan moet u dat aan mijn discipelen vertellen. Mijn broederen staat er. En dus de heer noemt de stel weglopers zijn broederen. Mooi is dat om dat te lezen in de Bijbel. En dan gaan ze in vers 11. En als zij heen gingen. Ja, dat houdt geen Sanne erin tegen. Als die mensen die Jezus hebben ontmoet, dat houdt geen Sanne erin tegen, gemeente. En de Romeinen niet en Pilatus niet. Die gaan dus in de volheid van het gemoed vertellen wat ze gezien en gehoord hebben. Daarvan hebben we ook net gezongen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. We zijn gekomen in Matteüs 28. En nadat Matteüs ons eerst vertelt over de opstanding van de Heer en de boodschap door de hemel aan de vrouwen, komen we in vers 8, 9 en 10 bij een verschijning van de Heer. En nu weten wij uit de Bijbel dat de Heer verschillende malen aan mensen is verschenen. De eerste verschijning vond plaats aan Maria Magdalena. Dat wordt ons beschreven in het evangelie naar Johannes. De tweede verschijning is aan deze vrouwen. En ik heb vanmorgen gezegd, in ieder geval vier daarvan zijn bekend. Dat is Maria Magdalena. Dat is Maria, de andere Maria, of Maria, de vrouw van Jacobus, of de moeder van Jacobus. In de derde plaats Johanna, de vrouw van de rentmeester, de vrouw van Cusgas, de rentmeester van Herodes. En de vierde vrouw, dat is Salome, dat is de moeder van Johannes en Jacobus, de discipelen. Er zijn nog andere vrouwen bij geweest, maar die namen worden ons verder niet verteld. Die vrouwen hebben de boodschap van de opgestane zaligmaker gehoord. De Heer is aan hen verschenen in de tweede plaats. Daarna is er nog een verschijning geweest aan Petrus. Maria Magdalena was de eerste vrouw waaraan de Heer verscheen. Petrus was de eerste man waaraan de Heer verscheen. En aan de avond van de opstanding is de Heer ook verschenen aan de 11 discipelen. We kunnen dat ook lezen in het evangelie naar Johannes. En in het evangelie van Lucas lezen hoe de Heer is verschenen aan de Emmausgangers. hier dus die tweede verschijning aan de vrouwen. Waarom is de Heer daar verschenen? Wat is de reden dat de Heer na zijn opstanding verschillende keren een ontmoeting heeft gehad met zijn discipelen, met vrouwen, met mensen persoonlijk, met Petrus en ook zijn eigen broer Jacobus? Dat heeft allerlei redenen. In de eerste plaats is de Heer verschenen om de waarheid van zijn opstanding te onderstrepen. Het zou voor ons natuurlijk al genoeg moeten zijn dat een engel dat zegt. Maar de Heer heeft het ook nodig geoordeeld dat mensen die toen leefden, de Heer, hebben gezien. En die hebben de Heer persoonlijk gezien. En Petrus vertelt het ook op de Pinksterdag tegen de mensen. Hij zegt, ik heb de opgestaande Heer Jezus gezien. Het is niet zomaar een verhaal dat hij zelf heeft bedacht. Nee, hij heeft de Heer gezien. Paulus ook, de laatste die de Heer gezien heeft. En Jacobus en Johannes hebben het allemaal gezien. En op grond van hun getuigenis, wat in de Bijbel staat, nemen we aan dat de Heer ook inderdaad is opgestaan. Dat is een heel betrouwbaar getuigenis. Staat ook in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat, dat is natuurlijk waar. Want het is door Gods geest opgeschreven. In de tweede plaats is de Heer ook verschenen om aan zijn discipelen nog wat onderwijs te geven. Onderwijs onder andere over het Koninkrijk Gods. Om bepaalde dingen nog te verhelderen, te verduidelijken. Onder andere over de uitstorting van de Heilige Geest en hun taak als apostel. De Heer heeft vooral bij de zee van Tiberias en in Galilea daar nog verschillende dingen van gezegd. En in de derde plaats is de Heer ook verschenen om de garantie te geven aan zijn discipelen en aan heel zijn kerk trouwens, dat er eenmaal een moment komt dat ze ook allemaal weer zullen opstaan. En dat ze datzelfde leven deelachtig zullen worden wat Christus bij zijn opstanding heeft ontvangen. Dus Gods kinderen gaan een hele grote toekomst tegemoet. Die gaan de toekomst tegemoet van dat eeuwige, onvergankelijke, zalige leven. Waarvan we vanmorgen hebben gezongen uit Psalm 16. En dat leven, dat is, af en toe wordt het in de Bijbel genoemd, maar dat kunnen wij met ons verstand eigenlijk niet goed begrijpen. Het heeft gestalte gekregen in de opstanding van de Heer. Hij was de eersteling, zegt Paulus, van degene die uit de doden is opgestaan. Het moet wat zijn, hè? Als we dat leven ontvangen waar de dood nou niet meer overheerst. Je kunt je al verwonderen in de Bijbel als de jongeling van Nain wordt opgewekt en Lazarus en het dochtertje van Jairus. Drie voorbeelden van mensen die dood waren en weer levend werden, maar die mensen zijn daarna weer opnieuw gestorven. De Heer Jezus is dood geweest en heeft daarna het leven ontvangen en hij kan gewoon niet meer sterven. Hij heeft een totaal nieuwe manier van leven ontvangen. En dat leven, dat ligt buiten het bereik van de dood. Nou, dat leven, dat krijgen ook eenmaal Gods kinderen. Na ziel en lichaam, bij de grote wederkomst van de Heer. Dat is ook de toekomstverwachting van de kerk. Dat ze samen met al de heiligen de koning mogen grootmaken en dat totaal vernieuwde leven zullen ontvangen. Wat gaan Gods kinderen dus een grote toekomst tegemoet? En wat mogen we daar elkaar ook op wijzen? En wat moet dat ons ook gaande maken om dat te zoeken? Want kijk, u kunt 90 jaar leven, dat is lang. Mijn moeder is bijvoorbeeld 90 jaar en dan merk je bijvoorbeeld de klachten van de ouderdom, vergeetachtigheid, zorgen met het lichaam en zo. En dan zie je, dan word je wel oud, maar oud worden, dat is op zich mooi, maar oud zijn, dat brengt een heleboel nare dingen met zich mee. En dat is inherent, dat hoort dus bij ons aardse leven, bij het leven in deze zondige wereld. Daar kom je voortdurend verdriet tegen, voortdurend pijn, voortdurend allerlei dingen waarvan je zegt, moet dat nou, hoe kan dat nou? En dat is door de zonde zo in de wereld gekomen. En wat is nou de toekomst van Gods kinderen? Dat God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Er komt dus een wereld waarin dat niet meer is. waarin de dood niet meer is, de zonde niet meer. En dat die wereld er komt, dat is zeker, want de Heer Jezus is de eerste die dat leven heeft ontvangen. En hij heeft dat leven dus als het ware handen en voeten gegeven. En daarom is de Heer ook verschenen om aan zijn discipelen, aan zijn hele kerk duidelijk te maken wat hun toekomst zal zijn. En daar kunnen we niet genoeg over nadenken, als we nog onbekeerd zijn. Want dan missen we dat, dan zullen we dat niet deelachtig worden. Dan zal die toekomst voor ons zo niet zijn. Dan is het een andere toekomst waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Maar als we Gods kind zijn, dan zullen we die toekomst ontvangen. Dan mogen we samen met de Heere voor eeuwig leven. Ja, daar kun je soms wel eens een beetje naar verlangen, toch? Als je door genade de Heere mag kennen en door genade mag leven. De Heere, hoe lang zou dat nog duren voordat die dag zou komen dat we samen met al de heiligen voor eeuwig u mogen grootmaken op een vernieuwde aarde, want dan wordt deze hele wereld vernieuwd. Hoe die eruit ziet, dat weet ik niet precies, zegt de Bijbel ons allemaal niet, maar dat wordt dus een hele grote toekomst. En ik zou zeggen, als je nog onbekeerd bent, ga daar naar op zoek. Span er u geweldig voor in om daar ook te mogen komen. En als u door genade dat delen hebt, dan kan u dat alleen maar verwonderen. Goed, hier is dus om allerlei redenen verschenen. In de tweede plaats hebben we hier in de tekst, horen we, is Jezus haar ontmoet. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat er iemand in de kerk zit die zegt, ja, dat was toen 2000 jaar geleden. Toen heeft de Heer dus opgestaan uit de doden. En je ziet dat zo voor je, die vrouwen en die keken. En toen zagen ze de Heer Jezus. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet meer. Wij kunnen niet wat de Heer zegt zoals die vrouwen dat hoorden, kunnen wij dat niet meer horen. En wij kunnen de Heer ook niet meer zien. Dus wat moeten wij nou met dit stukje uit de Bijbel? Gemeente, kijk, we kunnen de Heer natuurlijk niet meer zien op die manier zoals die vrouwen. Dat is helder, want de Heer is met zijn lichaam vanaf zijn hemelvaart in de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En op de oordeelsdag komt hij terug. En dan gaat hij deze hele aarde nieuw maken. Maar we kunnen de Heer wel zien en we kunnen hem ook wel horen. Ja, die ontmoeting die is er nog steeds. De Heer Jezus ontmoet nog steeds zijn kinderen. Ze horen hem spreken. In de Bijbel. Daarvoor hebben wij een Bijbel gekregen. Dat is het boek van de Heilige Geest. Dat is het boek ook van de Zaligmaker. En door middel van die Bijbel spreekt de Heer tot zijn kind. Ontmoet hij zijn kinderen. Ja, maar er zijn toch ook mensen die in de Bijbel lezen, die ontmoeten de hele mannen. Die waren in de tijd van de Heer Jezus ook. De schriftgeleerden. En er waren ook een heleboel mensen die hebben de Heer gezien en die zeiden, ja, dat is die rabbi uit Nazareth, daar hebben wij verder niks mee. En die draaiden zich gewoon om en die liepen weg. Die zagen de Heer wel, maar die hadden er geen belangstelling voor. Je kunt het lezen in Johannes 6 bijvoorbeeld, aan het slot van de broodrede. Toen wandelden velen niet meer met hen. De Heer zei, kijk, hier ben ik nou, kom nou alsjeblieft. En we zeiden, nee hoor, daar hebben we geen belangstelling voor. Nee, dat vinden we niet zo belangrijk. We hebben ons werk, we hebben ons gezin, we hebben ons geld, we hebben ons bedrijf. En dan die rabbi uit Nazareth, nee, daar hebben we geen belangstelling voor. Misschien is dat zo ook wel bij u. Sommigen denken dat je toen de Heer omwandelde, veel makkelijker hem zou zien en veel makkelijker in hem zou geloven. Nou, lees de Bijbel alsjeblieft door en dan zult u zien dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Integendeel, massa's mensen hebben hem gezien en de meeste mensen zeiden, oh, nee hoor, dat bevalt ons niet. Wij leven liever op onze eigen manier, niet op die manier van die rabbi uit Nazareth. En toch zijn er anderen die hebben hem wel gezien. Vrouwen bijvoorbeeld hebben hem gezien, ontmoet. Hoe komt dat nou? Gemeente, als de Heer spreekt, toen letterlijk, wees gegroet, vandaag door zijn woord, dan hebben we ook Gods geest daarbij nodig. Dat was toen ook al zo. Die vrouwen hadden Gods geest nodig. Want anders zouden ze gewoon weggelopen zijn. Dus het is vandaag nog net zo. We kunnen de Heer horen spreken in de Bijbel. Door zijn woord en door de toepassing van de Heilige Geest. Dus dan kun je de Heer nog ontmoeten. In zijn woord. Dan wandelt hij ook onder ons in het gewaad, noemen we dat, van zijn woord. En ik zou u willen zeggen, de Heer is ook wel eens wat tegen u gezegd. Nou, dat weet je echt hoor. Dan doet dat woord van God, dat doet kracht in je leven. En dan als je de Heer Jezus ontmoet, doet dat een vertroostende, verblijdende kracht. Ja, maar zegt u, kun je dan de Heer horen spreken? Nou, dat geloven we dan wel, dat het woord kracht doet door Gods geest. Maar kun je hem dan ook zien? Nou, natuurlijk niet zoals die vrouwen hem zagen in zijn lichaam. Want dat is nu in de hemel. En hij komt niet uit de hemel tot aan de wederkomst. Je kunt de Heer ook zien. En zeker kan dat. Daarvoor dopen wij nou elke maand. En daarvoor houden we 4 keer per jaar avondmaal. Want dat is een zichtbaar evangelie. Dan zegt de Heer, kijk daar nou eens goed naar. Want dat zijn nou tekenen van mijn tegenwoordigheid. Ja, maar je kunt toch in dat water de Heer Jezus niet zien. En je kunt toch door een stukje brood de Heer Jezus niet zien. En door een beetje wijn. Nee, daar is ook Gods geest voor nodig. En als Gods geest dan wat geloof schenkt. Dan zie je in dat water zijn bloed. Dan zie je in een stukje brood zijn lichaam. En dan proef je in de wijn ook weer zijn bloed. En zo kun je hem zien. Heb je hem wel eens gezien? Heb je hem wel eens gezien met de dopen toen u in de kerk zat? Dat de Heilige Geest als het ware u influisterde. Kijk, dat is nou uw zaad, dat is nou zijn bloed. Zo'n teken van zijn bloed. En dat noemen we dan de verzegelende werking van het sacrament. Gods kinderen ontmoeten de Heer wel eens. Soms door zijn woord en dan horen ze een stem. En dan worden ze soms onderwezen, soms verblijd, soms ontroerd. En soms mogen ze hem ook zien in het teken van de dopen van het avondmaal. Wat is God toch oneindig wijs, hè? Dat terwijl hij zijn zoon heeft opgenomen in heerlijkheid in de hemel, hij hier op aarde 3 dingen heeft gegeven waardoor we nog steeds de Heere kunnen ontmoeten. Zijn woord, de sacramenten en de Heilige Geest. Nou, ik vraag u heel eenvoudig. Heb u door die 3 dingen de Heere wel eens voor het eerst, maar ook opnieuw ontmoet? Want hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Moeilijke vraag natuurlijk, hè? Maar het antwoord is natuurlijk uiteindelijk ook weer heel eenvoudig. Hoe weet je dat je een ouders hebt? Vraag dat nou eens aan een kleinkind. Wie is jouw vader? Dan zeg ik, kom maar mee, dat is mijn vader. Hoe weet je dat? Ja, hoe weet ik? Die woont bij ons in huis. Dat is de liefste vader van de hele wereld. Een andere vader, die bestaat er gewoon niet. Dat weet zo'n kind. Ja, omdat hij van zijn vader houdt. Hij heeft die vader ontmoet. Zijn moeder ontmoet. En zo is er die ontmoet. En door die ontmoeting ontstaat gemeenschap. En ontstaat een band. En elke keer als die ontmoeting er is, wordt die band verhelderd, versterkt, verduidelijkt. Dat is in het natuurlijke en zo is het nou ook in het geestelijke gemeente. Echt. En daarom vraag ik maar aan Gods kinderen, wanneer heb u nou voor het laatst de Heer Jezus ontmoet? Wanneer heeft de Heer iets tegen u gezegd? En dat werd kracht door zijn geest. En wanneer hebt u in de tekenen van de sacramenten zijn persoon gezien? Nou, u begrijpt wel dan, wat zien we nou hier bij die vrouwen? Ja, die zijn toch blij geworden. Die zijn toch verheugd geworden. Teruggegaan naar Jeruzalem met heel dat zand, dus niemand hield ze meer tegen, echt. Dan zingen we Psalm 68, het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd als ze een wens verkrijgen. Dan gaan we eerst eens even nadenken waarom de Heer Jezus aan die vrouwen is ontmoet. Waarom die dus iets zegt en waarom die in zijn persoon verschijnt. Waarom, kijk, hier ben ik. Wees gegroet. En dan lezen we in vers 8 dat ze na de boodschap hebben gehoord haastig zijn uitgegaan. En dat er in hun hart twee dingen zijn. Vrees en blijdschap. De Heer is niet aan die vrouwen ontmoet om het geloof te wekken, om het geloof tot stand te brengen. Want dat hebben ze al gekregen toen de Heer voor het eerst in hun leven verscheen. Wanneer is dat bijvoorbeeld geweest bij Johannes de discipel? Nou, dat was toen hij onder de prediking stond van Johannes de Doper. En Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods. En toen is Johannes de discipel achter de Heer Jezus aangegaan. En toen zei de Heer, wie zoekt, wat zoekt gij? Toen zei hij, toen vroeg Johannes, mogen we bij u komen? En toen zei, kom en ziet. En dat was zo begonnen. Eerst onder de prediking van Johannes de Doper, dat was een oordeelsprediking. En daar hebben ze onder gebogen. En daarna bij de Heer Jezus, en die heeft hun verteld dat hij het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was de eerste keer, dat was de eerste ontmoeting met de zaligmaker. En dat is zo belangrijk dat Johannes dat in het evangelie nog opschrijft en dan zegt het was omtrent de 10e uur, 5 uur 's middags. Zacchaeus heeft ook zo'n moment gekend, ja, dat was de eerste ontmoeting. Dat was toen hij in die boom zat en de Heer Jezus zei, Zacchaeus, haast u hem, kom maar, kom er eens uit. Ook nooit meer vergeten. Meestal is het zo, zo'n eerste ontmoeting in de nood van je leven, die vergeet je nooit meer. En bij die eerste ontmoeting wordt eigenlijk dat geloof gewekt of versterkt, dan gaat dat geloof functioneren. Maar de Heer die ontmoet die vrouwen niet om dat geloof te wekken, want het zijn gelovigen. Het zijn dus vrouwen die de Heer oprecht lief hebben, oprecht vrezen. En hij ontmoet die vrouwen met een bepaalde bedoeling. En die bedoeling is in de eerste plaats om die vrees, die angst, weg te nemen. Want die vrouwen hadden angst. Ze hadden angst voor die hemelse gezant, vanwege zijn heiligheid, zijn majesteit. Ze hadden ook angst vanwege dat Sanhedrin. En ze hadden ook angst vanwege hun eigen tekorten. Want ze stonden bij de kruisheuvel van verre. Die vrouwen stonden ver en de discipelen waren in gevelden nog wegen te bekennen. Dus ze hadden het zo in die achterliggende dagen er nou niet zo best afgebracht. En dan word je natuurlijk bang. Kijk, dat komt in ons leven natuurlijk ook voor, hè. Dat we het er niet zo best afbrengen. En dat we dingen doen waarvan we uit de Bijbel weten dat die in strijd zijn, bijvoorbeeld met Gods geboden. En dan mogen we best bang zijn, want dan doen we zonde. En zonde betekent de dood. En zonde betekent het oordeel. En zonde betekent dat we de gemeenschap met God verbreken. En zondaren zijn verloren. Ja, dat zeg ik nou zo makkelijk, maar dat wordt ook door Gods kinderen bij de voordeur ingeleefd. Daar hebben ze de beleving van. Hebben jullie die beleving ook? Dat de minste zonde u verdoemelijk stelt voor God. Het zijn zware woorden, dat weet ik. Maar het zijn wel woorden die Gods kinderen beoefenen, die ze inleven. En zeiden ze, Heer, als u het om mij moet doen, bijvoorbeeld om een preken of zo, dan heb ik dat niet verdiend. En dan zou God me ook kunnen laten leren. En dat vervult dan met vrees, angst. Bijvoorbeeld, zou ik me vergissen? Waarom zijn er nog zoveel zonden? Het zou toch veel anders moeten, het zou toch veel heiliger, het zou toch veel meer gericht moeten zijn op de eer van God en op het heil van onze medemensen. Dat is het eerste. En de Heer wil nu die vrees, die ook zijn grond vindt in onze zondige natuur, de kanttekening die zegt, die vrees die ontstaat uit onze menselijke zwakheid, de Heer wil die angst wegnemen. En daarom verschijnt hij aan die vrouw. Want u begrijpt wel, dat zullen we zo meteen onze derde gedachte wel zien, dat als de Heer verschijnt, ja, verdwijnt de angst. En dan wordt angst veranderd in blijdschap. Dat staat ook in de Bijbel. Hè, door vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Kan dus nooit zo zijn als je de Heer Jezus ontmoet. En dan zegt, ja, maar ja, en toen dacht ik en dit en zo. Nee, dat kan niet. Dan heb je hem helemaal niet ontmoet. Dus iemand, ik heb de Heer Jezus ontmoet, maar ik ben zo bang. En nee, dan heb je hem niet ontmoet. Dan zit je jezelf gewoon wat wijs te maken. Want als je de Heer Jezus in zijn gunst ontmoet, dan is er geen angst, dan is de angst weg. Dat is echt waar hoor. Het is niet zomaar iets wat ik nou verzin, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is ook de voortdurende praktijk van alle Bijbelheiligen. De herders bijvoorbeeld bij die kribben, nou, dat waren ook mensen hè. Ja, toen was ik zo blij toen ze in die kribbe hun zaligmaker zagen. Dat is nou de essentie van het geloof. En in de tweede plaats, de Heer neemt de vrees weg vanwege hun vrees. En in de tweede plaats, om de blijdschap te schenken. Om de blijdschap te vermeerderen. Ze hadden van die engel gehoord, de Heer is opgestaan en dat een beginnende blijdschap gegeven. En nou verschijnt de Heer om die blijdschap te vermeerderen. Want we begrijpen allemaal wel, blijdschap dat kan er zijn, maar dat kan gering zijn, dat kan zwak zijn. Zo kunnen ook de geloofoefeningen zwak zijn en zo kunnen de geloofoefeningen matig zijn. En nu verschijnt de Heer aan die vrouwen om de geloofoefeningen, om de blijdschap te vermeerderen. Dat is de tweede reden waarom de Heer verschijnt aan die vrouwen die op weg zijn naar Jeruzalem. Ik zou nog veel meer redenen kunnen noemen. De Heer die verschijnt om de weg te wijzen. De Heer verschijnt om ze te bekrachtigen. De Heer verschijnt om de hoop te vernieuwen. De Heer verschijnt om de liefde sterker te maken. Allemaal redenen waarom de Heer aan die vrouwen verschijnt. Daar heb ik nou genoeg van gezegd van vers 8. Ik vraag maar aan u, kent u dat nou ook? In de eerste plaats dat de Heer er nou eens voor het eerst in uw leven is gekomen. Als God voor het eerst in uw leven komt in zijn gunst, daar gaat natuurlijk een weg van ontdekking aan vooraf. Dat weten we allemaal, dat is gewoon de catechismus, dat hoef ik allemaal helemaal niet uit te leggen. Dat is ook de pinksteling op de pinksterdag, daar staat heel de Bijbel vol mee. Als Jezus voor het eerst verschijnt, gaat altijd een weg van ontdekking, van zonde, kennis aan vooraf. En dat in geestelijke zin, dus niet in de zin van, oh wat heb ik het nou toch naar en mijn zaak gaat failliet en ik ben ziek en weet, nee. Dat ik gezondigd heb tegen God. En dat leert de Heer altijd. Dat gaat eraan vooraf. En als dat eraan vooraf gaat, dan raak je geestelijk. Ja, een lagere wal zou ik zeggen. Dan raak je alles kwijt. Ga je bankroet. En dan zoekt de Heer zo iemand op. En dat is de eerste keer. Bij de herders was dat de eerste keer. Bij Zacchaeus was dat de eerste keer. En dat Bartimeus was dat de eerste keer in de Bijbel. En de Samaritaanse vrouw. En zo staan er een heleboel voorbeelden in de Bijbel waar de Heer voor het eerst zich heeft bekendgemaakt. Maar zo'n eerste ontmoeting vergeet je niet gauw. Zo'n eerste ontmoeting is natuurlijk een groot wonder. Zo'n eerste ontmoeting moet je ook weer voorzichtig mee zijn. Weet u waarom? Dat zeg ik trouwens tegen Gods kinderen nu, hè. Weet u, we gaan dan van zo'n eerste ontmoeting onze grond maken. Dat kom je veel tegen, helaas. En dat is wel jammer. Want dan zeg je, hoe is het er nu mee? En dan beginnen we weer dat te vertellen van wat nou 30 jaar geleden is gebeurd. Mag je dat niet vertellen? Natuurlijk mag je dat vertellen. Dat moet je ook niet vergeten. Dat mag je onthouden. Maar het is natuurlijk wel jammer als dat zo ongeveer het enige is wat we nog kunnen vertellen van goede dingen van de Heere. En trouwens, het is ook maar een bedenkelijk iets als wij, als het gaat over Gods genade, 30 jaar terug, ja, dat was 30 jaar geleden, ik weet niet meer helemaal precies, maar heel bedenkelijk. Ja, dat is net zo ongeveer dat iemand getrouwd is en die zegt, ik heb mijn vrouw voor het laatst 30 jaar geleden ontmoet. Dat klopt natuurlijk niet. Dat is geen best huwelijk, denk ik. De Heer gaat een huwelijk aan met zijn kinderen. En in een goed huwelijk, daar ontmoeten man en vrouw elkaar dagelijks. Ja, maar ze houden van elkaar. Zo is het ook in het leven van Gods kind. Zo hoort het eigenlijk te zijn. Hè? Dat ze af en toe nog weer eens opnieuw wat horen van die heiland. Dat ze willen zien. En weet je wat nou zo mooi is? Dat je de laatste keer dat hij hem gezien hebt. De laatste keer dat hij zich aan u bekend, ook aan een dominee bekend, maar een dominee heeft precies hetzelfde nodig als u en ik. We hebben allemaal hetzelfde nodig, gemeente. Dat hij voor het eerst, maar dat hij ook eens weer opnieuw in je angst, in je tekort, in je gebrek verschijnt. Hij zal verschijnen tot uw lieden vreugde. Nou ga ik naar mijn tweede gedachte en dat is een verrassende verschijning. Ontmoeten. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 95, het eerste vers. 95, vers 1. Jezus is haar ontmoet. Die vrouwen hebben de Jezus ontmoet. Dat was nodig. In de tweede plaats, dat is verrassend. Vrouwen hebben natuurlijk van de engel de opstandingsboodschap gehoord. En teruggekeerd naar Jeruzalem en dan op weg naar Jeruzalem verschijnt de Heer. En dan verschijnt de Heer in zijn menselijke natuur als de levende. Het graf had de engel al gezegd, wat zoek gij de levende bij de doden. Het is hier voorgelezen uit het evangelie van Lucas. En dan verschijnt hij als de levende. En als we dan letten in de tekst, als hij heen ging om te boodschappen, zie. Het woordje zie, dat is een heel bekend woordje in de Bijbel, komt heel vaak voor. En dat betekent, let nu toch eens op. Kijk nou toch eens goed. Zet er eens een streep onder, want wat er nu komt, dat is zo fundamenteel, dat is zo geweldig wezenlijk. Daar gaat eigenlijk het evangelie open, daar gaat het hele evangelie om. Zie. En wat zien we dan? Jezus is haar ontmoet, zeggende. En die vrouwen die raken zo verwonderd, dat ze op hun knieën terechtkomen. En ze gaan hem aanbidden. En dan zegt de Heer er nog bij, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij ook zien. Nou, gemeente, laat ik er drie dingen uitlichten uit dat enzie, uit dat hele verrassende. In de eerste plaats, Jezus is haar ontmoet. Ze hebben de Heer Jezus ontmoet. En dan valt alle nadruk op zijn gezegende persoon. Dat wil ik nog even herhalen, omdat dat erg belangrijk is. De nadruk valt op zijn gezegende persoon. Kijk, ze hebben de Heer Jezus gezien op Golgotha. En toen hing hij daar te sterven, te bloeden, in zijn vernedering. Hier zien ze de Heer Jezus al de levende in zijn verhoging. En als er één ding in de wereld is waar hun hart naar uitgaat, dan is het deze persoon. Al het andere is bijzaak. Al het andere kan hun ziel niet vervullen. En gemeente, het ware geloof is in de eerste, in de voornaamste en in de allerbelangrijkste plaats de geloofvereniging en de geloofsontmoeting met de persoon van de middelaar. En dan openbaart hij zich hier als de levende. En in die persoon, daar komt nou dat werk van de drie enige God in zijn volheid openbaar. Want in die levende Jezus zien we het werk van God de Vader, die zijn gemeente van eeuwigheid heeft uitverkoren, die zijn schapen trekt uit de duisternis en die zijn kerk zeker zalig maakt. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden en in die levende middelaar zien we God de Vader die zijn Zoon heeft opgewekt. Zien we heel het welbehagen Gods. In de tweede plaats zien we in die levende Jezus een zaligmaker die in zijn vernedering de volledige zaligheid heeft verworven. Alles wat er betaald moet worden, dat heeft hij betaald. Hij heeft aan de eis van de wet voldaan. Hij heeft de straf gedragen. Zijn doorboorde handen en zijn doorstoken zijde zijn er de duidelijke getuigenissen van dat hij alles heeft gedaan wat tot zaligheid nodig is. En hij biedt zich in die ontmoeting aan aan deze vrouw. Hij zegt, kijk, hier ben ik nu. Kom maar. En hij schenkt zich volledig aan zijn gemeente weg. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En in de derde plaats, in die persoon van de middelaar, ontvouwt zich de kracht van de Heilige Geest, waardoor het geloof ook van die vrouwen open gaat. Weer opnieuw open gaat. En ze niet in verwarring raken, maar onmiddellijk zien. Hij is het. Hij is het. En dat is nu het geheim. Wat elk oprechte Israëliet in deze wereld meedraagt. Dat er momenten zijn. Dat die koning. Soms zichtbaar in de sacrament. Soms hoorbaar in zijn woord. Door de toepassing van Gods geest. Hem persoonlijk opzoekt. En zich persoonlijk aan hen wegschenkt. Dat geheim is zo groot dat we het gemakkelijker even kunnen vertellen. Dat laat zich gemakkelijker beleven dan bespreken en beredeneren. Van dat geheim horen we de schrift, horen we de apostel Paulus. Het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. En het is Paulus nooit klein gekregen en dat krijgen Gods kinderen nooit klein. Kun je straks soms zo wakker liggen. En als hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dan verdwijnt het ongeloof. Dan verdwijnt de angst. Want dan brengt hij alles mee. Dat is zijn persoon. Zie. Dan letten we in de tweede plaats op zijn woorden. En in zijn woorden klinken dan ook zijn gedachten. Want hij geeft hen de opdracht om het ook aan de discipelen bekend te maken. En hij zegt eerst tegen hen, wees gegroet. Dat is een Griekse groet. Matthäus schrijft dit in het Grieks, dus Grieks. Het Hebreeuws is vrede, dat lezen we in het Johannes-evangelie. Vrede, zij u lieden. De Heer verschijnt niet alleen in zijn persoon, hij zegt ook dingen. Soms bemoedigende dingen, soms onderwijzende dingen, soms aansporende dingen. En door die onderwijzingen en door die aansporingen vormt hij zijn kinderen en schenkt hij zichzelf weg in zijn weldaden. Je hebt eerst de persoon en in de tweede plaats de weldaden. En wat heeft die opgestane zaligmaker dan aan die bange vrouwen uitgedeeld? Wat was nou zo groot? Wat was nou zo onbegrijpelijk voor die vrouwen? Oh, gemeente, zouden die vrouwen nou nog zitten tobben over hun zonde? Daar kan een mens veel over tobben, hoor. Elke dag opnieuw. En als je er nooit over topt, dan is het niet waar geweest in je leven. Als je er nooit weer eens opnieuw over ligt te toppen, dan is het niet waar. Dan kun je veel over toppen. En dan vooral de zonde niet van andere mensen, maar van jezelf. In je ambt, in je persoon, in je gezin, en noem allemaal maar op. We komen in alle opzichten, elke dag met schuld uit. En als je dan die zaligmaker ontmoet. Als je de boorde handen open doet. Hun doorstoken zijde laat zien. Gemeente, dan ziet God geen zonde in Jacob. Dan ziet hij geen overtreding in Israël. Dan deelt hij zijn vergevende genade uit. We zouden over vernieuwende genade. We zouden over bewarende genade. Onderwijzende genade. Er is zoveel te vinden in deze heiland. En dat deelt hij nu allemaal. Volledig gratis uit. Daar heeft hij voor betaald. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Om nou aan die vrouwen. Dat te uit. Kijk hier in die schat. Het is ware net. Alsof je bij een koning komt. Of bij iemand komt. En zegt kom eens kijken. En dan gaat die grote voorraad met schatten gaat open. En dan gaat hij uitdelen uit de schatten van het genadeverbond. Net naar nodig is. Dus een kind van God en je hebt honger. Nou dan zegt kom maar. En dan gaat hij het hemelse voedsel uitdelen. Verborgen manna. Kan de kind van God het dorst. Gaat hij de fontein van het heil openen. Kijk, drink maar. En weer aan de kind van God is volledig in de war, is helemaal de weg kwijt. Gaat hij zijn onderwijzingen geven. Kijk, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Hij weet precies wat zijn kinderen nodig hebben. En dan brengt hij dat overvloedig mee. En tenslotte nog iets. Want ik had beloofd 3 dingen. In de eerste plaats zijn persoon. In de tweede plaats zijn weldaden. En in de derde plaats zijn geest, zijn kracht. En dan staat hij daar. Dan zegt de middelaar, wees gegroet. En we doen dan die vrouwen. Ze vallen op de grond. Ze grijpen zijn voeten, ze houden hem vast. En ze gaan bidden, nee, aanbidden. Je bidden, dat is in de Bijbel vragen. En aanbidden, dat is verheerlijken. Aanbidden, dat is een ander woord voor verheerlijken. Wat hebben die vrouwen daar dus zo op de grond gedaan? Nou, ze hebben die zaligmaker verheerlijkt. En dan kom je in de Bijbel een heleboel voorbeelden tegen van mensen die de zaligmaker hebben verheerlijkt. Denk aan Psalm 45. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Denk aan het Hooglied. En denk maar aan die ene Samaritaan die gereinigd werd. God verheerlijken. Denk ook maar aan die man bij de poort, de schone poort, die kreupele man. Die sprong op in de tempel. God verheerlijkende. Ja. Nou, zo hebben die vrouwen ook aanbeden. Die, ja. Zeg, kijk, dat zijn wij nou en dat is nou Christus, dat is nou de zaligmaker. Ze wil nog geen kwaad woord van hem horen. Dat is de enige naam onder de hemel. Door welke wij moeten zalig worden. Waar die zaligmaker verdwijnt, verschijnt. Dan krijgt zijn persoon waarde. Dat deelt hij van zijn weldaden net naar het nodig is uit. En in de derde plaats. Dan kunnen we het niet klein krijgen. Dan gaan we groot denken van die heiland. En dan gaan we hem verheerlijken. En klein denken van onszelf. Dan gaan we niet lopen mopperen. Niet lopen meten en zo. Dat kom je helaas ook tegen. En dit te kort en dat te klein. En dit deugt niet en dat deugt niet. Nee. Het vrome volk in uw vreugd. Zal huppelen van zielen vreugd. Als ze hun wens verkrijgen. Ja, die vrouwengemeente. En de discipelen als de Heer Jezus is verschenen. Dat zijn hele andere mensen geworden. En op de Pinksterdag komt dat ook openbaar. Als je Petrus hoort preken. Totaal andere man geworden. Ja, door de kracht van Gods genade. En door dat werk van Christus in zijn leven. Weer opnieuw. En dat is nou voor ons allemaal zo belangrijk, hè. Die ontmoeting met de heiland. Want dan worden we andere mensen. De Bijbel zegt zelf, dan worden we de zoon van God gelijkvormig. Want dat is het grote doel van de Heilige Geest. Dat we de zoon Gods gelijkvormig worden. Dat we op hem gaan lijken. Nou, dan kun je om u heen kijken, dan kun je eens naar uzelf kijken. Lijkt u nou een beetje op de Heer Jezus? Kun je de Bijbel eens ook doorlezen, lees de Evangelie, maar door, lijkt u daar nou een beetje op? Die als hij veracht, als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde. Heb u zijn onderwijs ook nodig? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Heb u zelf er ook voor over om door Samaria te gaan? En heb u zelf er ook nog voor over om daarna de opstanding, die weglopers op te zoeken? En dan de grootste wegloper, dat is Petrus. Had zijn meester verloochend, notabene. En die wordt het eerste opgezocht. Nou, dat is die verschijning verrassend. En dan tenslotte, dat is onze derde gedachte. Vruchtbaar makend of vrucht. Gaande makend. Zien is die vrouwen in vrees en blijdschap. Ze gaan naar Jeruzalem. De tweede plaats de Heer is hen ontmoet. En in de derde plaats als de Heer in je leven ontmoet. Ja, dan komt er ook een begeerte. Dan komt er ook een diep verlangen in je ziel. We vinden dat bijvoorbeeld bij de apostel Paulus. Die wordt stilgezegd op de weg naar Damascus. Na 3 dagen komt er van Gods wegen een oplossing. De schellen vallen van zijn ogen. En wat gaat die man dan doen? Zegt hij, nou, dan ga ik gauw terug naar Gamaliel, want daar moet ik nog een hoop van leren, want daar in Jeruzalem, daar zijn mooie banen te verkrijgen. Ik moet daar nodig terug naar Jeruzalem. Nou, nee, helemaal niet. Hij preekte terstond Christus. En of dat nou gevaarlijk was en of dat nou erg was, tenslotte werden ze het een beetje zat in Damascus en moest hij vluchten. Dan ging hij weer een andere stad, ging hij het ergens anders doen. Hij ging terstond vertellen. Die zalig maken voor hem en wie die zalig maken ook voor andere mensen wil zijn. Want daar spreken, dat is goed spreken van God, dat is slecht van de mens. En dan zondige mensen vertellen dat er een zaligmaker in de wereld is gekomen, niet om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. En tegen een jongen zegt, kom jongen, het is nog te krijgen. Het is bij God vandaan het doen. En tegen een meisje zegt, kom, bid er eens om en zoek er eens naar, want het is te krijgen. En tegen een man, en tegen een vrouw, en tegen een gemeentelid, en tegen een mopperaar, en tegen iemand die dit heeft en dat heeft. Gemeente, er komt een zaligmaker in de wereld om het verlorene te zoeken. En dan zie je die vrouwen teruggaan naar Jeruzalem. En dat Sanhedrin dat is bezig plannen te maken, geld uit te delen aan die wachters. Ze zullen die volgelingen van Jezus van Nazareth wel eens krijgen. En ze zullen ze wel eens iets leren dat ze al die dwaze dingen niet verder gaan vertellen. Ze zijn woedend, dat hele Sanhedrin. En die vrouwen die zijn bang en ze gaan maar gauw terug. Wel nee, gemeente. Al waren er nou heel Jeruzalem duivels als pannen op de daken. Ze zijn gewoon gegaan. Maar koning Jezus was bij hen. En zo gingen ze dwars door alle onmogelijkheden heen. Vertellen dat hij waarlijk is opgestaan. En dat hij van Simon is gezien. Dat houdt de duivel dan niet meer tegen. Dat houdt de godsdienst niet meer tegen. Dat houden de mensen niet meer tegen. En het evangelie van de opgestane zaligmaker is de wereld ingegaan. En God heeft vrouwen en laten de discipelen gebruikt. En zo werd dat evangelie dwars tegen alle vijandschap in gepredikt. En werden er mensen toegebracht door die gemeente die zal zalig worden. En dat gaat nu ook vandaag rustig door. En God die doet dat ook vandaag nog met de mensen, dat hij zondige mensen opzoekt. En zich voor het eerst bekend maakt. Maar hij maakt zich ook opnieuw bekend aan zijn kinderen. Als hij zich bekend maakt. Gemeente, dan zit hier een kerk vol met 1000 mensen. Die allemaal dominee willen worden. Echt waar, dat is er geen één uitgezonden. En dan ga je aan de gang. Oh, wat is dat toch een goede zaligmaker. En wat zou ik die zaligmaker aan alle mensen willen aanprijzen. Moet dan allemaal dominee worden? Nee, natuurlijk niet. Daar is een orde voor. En weet ik wat allemaal meer. Maar er komt wel een verlangen in je ziel. Om in je gezin, om in je persoonlijk leven. Het goede van Gods huis te mogen boodschappen. En dat er nog maar 1 naam is onder de hemel. Door de welke wij moeten zalig worden. Nou, dat was nou een ontmoeting met de Heer Jezus. En door die ontmoeting. Het leven van die vrouwen. Van een geweldige betekenis is geweest. En nou is de Heer in het zijn lichaam in de hemel. En dan openbaart hij zich ook vandaag nog. Door zijn woord, in de sacramenten en door zijn geest. Voor het eerst door het woord en geest. En opnieuw door woord, geest en sacrament. In het leven van zijn kinderen. Zeg, heb je hem ook al ontmoet? Heb jij hem al ontmoet? Ja, maar... Oh, dan ben u ondersteboven gegaan. Dan lag u ook op de grond met die vrouw. Dan was u niet eens waard dat hij naar u zou omzien. Maar ik huis ontmoet met sprekelijke waarde. Dan kunt u er ook niet meer over zwijgen. Dat er nou 1 in de wereld is gekomen. Om het verloren, zoals u bent, te zoeken. En verlorenen worden gezocht. Verlorenen worden behouden. En verlorenen komen thuis. En dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente Psalm 96, 9e vers. Juicht al voor het aangezicht des Heren en wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.